Er staat dus, hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan. Ze vallen dus dood neer op een of andere wijze en om een of andere reden. En de bergen zullen smelten van hun bloed, waarmee je even weer wat moet leren. Ik leer u geen Hebreeuws, maar ik leer u wel Nederlands. Smelten betekent dus druipen. Zo werkt zoiets. Bergen smelten niet, maar smelten en druipen. Dat synonieme woorden zijn, ook het Nederlands smelten en druipen, zou je moeten weten. Iets wat smelt, druipt. En ik ben ervan overtuigd dat de vertalers het in de tijd goed vertaald hebben, maar dat wij later een wat aparte betekenis aan het begrip smelten gegeven hebben. Smelten betekent ongetwijfeld gewoon druipen. In ieder geval was dat 300 jaar geleden zo. Dus nou niet moeilijk doen en zeggen, maar er staat in het Hebreeuws en dus moet het zijn. Nee, er staat in het Nederlands smelten en dat betekent druipen. Klaar uit. Dus de bergen druipen van bloed. Waarom bergen? Omdat bergen staat voor verhoging en in de negatieve betekenis voor hoogmoed. Alles wat hoog is, zal vernederd worden. Toch? God wederstaat de hoogmoedigen. Alles wat hier op aarde hoog is, zal vernederd worden. Of degene die zich op een hoge plaats bevindt, zullen gedood worden en hun bloed zal van de berg naar beneden druipen. En dus de bergen zullen druipen van hun bloed. Maar laat maar gewoon smelten staan. Je moet je gewoon maar even leren wat het woord betekent. Het is veel beter. Ook Babel. En Babel staat nog eenmaal voor de macht van de volkeren. Is de hoofdstad van het laatste wereldrijk. Ook Babel wordt in de Bijbel aangeduid als een berg. Die vernederd wordt en die in zee geworpen wordt enzovoorts. Hè. Maar een berg. Iets wat verhoogd is. Maar er zal vernederd worden, want dat wat hoog is, de berg, zal in zee geworpen worden. De zee is de afgrond en de afgrond is dus inderdaad eigenlijk de buitenste duisternis. En als je maar geloof genoeg had, zou de berg in zee geworpen worden, weet u wel. Ik zeg altijd, ik zie het nut er niet van in. We hebben sowieso al geen bergen hier. En die we hebben, zouden we zuinig op moeten zijn. Maar de bewuste berg die in zee geworpen zou moeten worden, zou Babel zijn. Dat is heel gemakkelijk, even een oefening. Als de berg in zee geworpen wordt, wordt hij dus door de wateren opgegeten. Dat is hetzelfde als dat Babel, want het is die berg, wordt opgegeten door het dier, het beest, waarop het zit. Dat is Openbaring 17, want de vrouw, de hoer namelijk, wordt uiteindelijk door het beest waarop ze zit opgegeten. En waar zat ze op? Op een dier, maar het wordt genoemd vele wateren. Dus de hoer verdrinkt, zo kun je het ook zeggen. En als de hoer is Babel en Babel is een berg, dus de berg wordt in zee geworpen.
Dan staat er in de Bijbel, in de zee was het meer. Dus dat heeft dus ook die betekenis
gehad. Dat heeft die betekenis. Dat is een hele mooie, die heb ik nog eigenlijk bewaard. Want ik heb vorige keer al wat gesproken over die visioen in Openbaring 21 en 22. En daar staat dat, hè, de zee was niet meer. Dat is een moeilijke. Dat betekent namelijk dat de volkeren niet meer zijn. Zijn er nou geen volkeren meer? Jazeker wel, maar die maken deel uit van het Israëlitische gemenebest. Want zij hebben deel aan de zegeningen van Abraham. Want in hem zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En aangezien de volkeren slechts bestaan uit gelovigen, en aangezien gelovigen erfgenamen zijn van Abraham en dus erfgenamen zijn van de belofte aan Israël, behoren ze dus tot Israël. En in die zin wordt dus de gehele aarde bevolkt door Israël. En dan heb je dus geen volkeren meer, geen zee meer in die betekenis van het woord. Want ik heb al eens eerder gezegd, de bruid is Israël, maar wat is Israël? Het Nieuwe Jeruzalem, maar wat is het Nieuwe Jeruzalem? Het hele koninkrijk, alles wat daarin gaat. Dat is Israël, maar dat zijn alle volkeren. En uiteindelijk is het een hele nieuwe schepping, hè? Omdat er niks anders dan dat meer is aan het eind van het verhaal. Ja, het is wat lastig, het zijn grote stappen nou, maar ze zijn heel eenvoudig, hoor. Ja. Er zit nog wat anders aan vast, hoor. Want de zee staat, dat heb ik net trouwens ook al gezegd, hè. De zee staat ook voor de dood. En wanneer het woord zee gebruikt wordt in de betekenis van de zee was niet meer, dan is dat vlak nadat, wel een hoofdstuk eerder, maar een paar versen nadat gezegd is dat de hel gaf de doden die in haar waren en de dood deed dat ook. En de zee gaf de doden die in haar waren, de hel en de dood, en de zee, waarbij zee inderdaad staat voor afgrond, de plaats waar de doden zijn. En als daarna staat dat de zee er niet meer is, heeft dat dezelfde betekenis als dat er staat, en de dood was er niet meer. Beide dingen zijn waar. Maar goed, daar hebben we het een andere gelegenheid wel weer eens over. Ik wil niet zeggen dat er op de nieuwe aarde geen wateren zouden zijn, hoor. Dat is weer wat anders. Water zijn er wel. Er zijn namelijk rivieren. Die moeten toch ook ergens naartoe stromen. Dus het zal toch wel naar de zee zijn. Hè? Maar goed, dat is Openbaring 22 inmiddels. Ik kom er niet van los, hè, van die hoofdstukken. Andere keer. Goed. Er staat, de bergen zullen smelten, oftewel dus druipen, vanzelfsprekend, van hun bloed. En dan vers 4. En al het Heer der hemelen. Eerst ging het over het Heer der heidenen, in vers 2. Al de heidenen, hè, grimmigheid over al hun Heer, al het Heer, de menigte der heidenen, de menigte der volkeren. Maar in vers 4 gaat het over al het Heer der hemelen. Zodat we daarbij aan hemelse menigten moeten denken. Er zijn twee verklaringen voor. En kennelijk hebben we ze hier allebei tegelijk. Ja, dat is profetie. En zeker symboliek. De ene is namelijk, het Heer der Hemelen, is dan de aanduiding van Israël. Die term Heer der Hemelen, of de menigte der hemelen, wordt in ieder geval in Daniël 8 gebruikt als aanduiding van Israël. Omdat Israël geacht wordt te zijn het Heer van het Koninkrijk der Hemelen. Of het leger van het Koninkrijk der Hemelen. Daarom heet het Heer der Hemelen. En daarom wordt Israël ook voorgesteld door sterren des hemels. Weet je wel? Jacob en Jozef en zo. En die droom over die zon, maan en die sterren. Het is duidelijk dat deze sterren in ieder geval een beeld zijn van Israël. En denk maar aan de vergelijking tussen de vierde dag en vierde bedeling. De vierde dag worden zon, maan en sterren gezien aan de hemel, of gemaakt aan de hemel. En ze zijn een beeld van Israël in de vierde bedeling onder de wet. Dus het Heer der hemelen kan de aanduiding zijn van Israël. En dat komt inderdaad in het oordeel. Er staat zelfs in Daniël 8 dat dat Heer in de afval overgegeven wordt en vertreden wordt. Terwijl ze tegelijkertijd ook heiligen genoemd worden. Terwijl ze toch niet gelovigen zijn, want anders werden ze niet in afval, in afgoderij betekent dat overigens, overgegeven. Hebt u dat? Of moet ik het nauwkeuriger zeggen? Nou goed, ik zal het iets nauwkeuriger zeggen dan. In Daniël 8 lezen wij in over een hoorn, in vers 9, en de hoorn komt overeen met het beest uit Openbaring 13, de eerste beest uit Openbaring 13. En uit een van die hoorns kwam voort een kleine hoorn, dus vers 9 van Daniël 8, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten, tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels. In het visioen werd die hoorn dus zo groot dat hij reikte tot aan de sterren. Dat was het visioen. Dat was het plaatje, de tekening. Maar in de betekenis van het visioen is dat Heer des hemels gewoon Israël. Er staat namelijk, en hij wierp er van dat Heer, letterlijk staat er, hij wierp er van dat Heer en van de sterren. De vertalers hebben hier deze hendiadis, of nee, het is synonymia, denk ik. Ze hebben deze verklaard, ze hebben het woord en vertaald met namelijk. Heel aardig, heel goed. Hij wierp er sommigen van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder. En hij vertrat ze. En wat dat betekent, moet duidelijk zijn, want wat hier vertreden wordt, dat is Israël. Dat blijkt uit het voorgaande hoofdstuk, want dit was niet nieuw. Dit was in het voorgaande hoofdstuk al gezegd, in vers 25. Daar ging het ook over die hoorn, en dan staat er in vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. De heiligen der hoge plaatsen, dat is hetzelfde als het Heer des Hemels in Daniel 8 uiteraard. En het zal menen de tijden en de wetten veranderen, en ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. Hier gaat het over heiligen der hoge plaatsen, die gedurende 3,5 jaar worden overgegeven in de hand van deze hoorn, oftewel in de hand van dit beest. Wel, dat zijn uiteraard geen gelovigen, maar het is Israël. Want de term heiligen wordt in de Bijbel heus wel vaker gebruikt voor ongelovigen. Niet ter aanduiding van ongelovigen als zodanig, maar het duidt aan de bijzondere positie die sommige ongelovigen nou eenmaal innemen. Zo wordt er in 1 Korinthe 7 gesproken over ongelovigen die toch beschouwd worden als heiligen. Die zijn niet behouden hoor, maar ze worden wel als heilig aangeduid. Want er staat dat de ongelovige vrouw geheiligd is in de gelovige man. En als ze geheiligd is, dan is ze dus heilig. En andersom, hè, de ongelovige man geheiligd in de gelovige vrouw. Ja, zolang als het duurt. Het is een bevoorrechte positie, betekent dat. Met alle consequenties van dien overigens. Want het heeft ook nadelige consequenties, zoals bekend. En dat geldt voor Israël ook. Israël blijft altijd een heilig volk. Niet omdat het heilig is in de praktijk, of omdat het heilig leeft, of omdat het gelovig is, zal ik maar zeggen, of omdat het de Heer dient. Maar omdat de Heer het geheiligd heeft. De Heer heeft dan ook een bestemming met het volk. En dus kan het aangeduid worden als heilig volk. En zo ook hier. Dat Heer des Hemels uit Daniel 8 vers 10 is dus gewoon Israël, maar het wordt vertreden, het wordt nedergeworpen. In het plaatje worden de sterren van de hemel naar de aarde geworpen, maar dat wil niet zeggen dat Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. Hier niet in ieder geval. Het betekent dat Israël vernederd wordt. Dat het volk wat zegt vrede en geen gevaar, dat zal een haastig verderf overkomen. Het wordt vernederd, er staat dan ook, hij werd groter dan het Heer des Hemels, hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde neder, en hij vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diens heers. En wie is nou de vorst van dat Israël? Dat is de Heer zelf uiteraard, hè? De Heer Jezus, de Messias. En van dezelfde werd weggenomen met gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. En het Heer, oftewel Israël, werd in de afval, ze worden dus afvalligen, werd in de afval overgegeven. Ze werden dus afvallig, ze werden overgegeven in een andere godsdienst. Tegen het gedurig offer, en tegen is anti, en anti betekent in plaats van. Dus in plaats van het gedurig offer, in plaats van Jehovah te dienen, diende men een andere god, namelijk Maüzim, maar dat staat in hoofdstuk 11. Oftewel, men aanbad het beeld van het beest, maar dat staat in Openbaring 13. Nou, hoe dat ook zij, wat hier heet het Heer des Hemels, is gewoon de aanduiding van Israël. Dat hoeft het niet per se te zijn, maar het is één van de Bijbelse toepassingen. Het neemt niet weg dat we dezelfde gedachte van sterren des hemels die nedergeworpen worden, dat we die ook toegepast vinden op Satan en zijn macht der lucht die op de aarde nedergeworpen wordt, want dat staat in Openbaring 12. Dat is het visioen van de vrouw en de draak. En de draak sloeg enige sterren, een derde van de sterren, en die werd op aarde geworpen, enzovoorts. Neemt niet weg dat we daar ook de gedachte in terugvinden dat Israël vernederd wordt. Ook in Openbaring 12 vind je dat terug, maar in Openbaring 12 vind je ook terug de vernedering van Satan en zijn engelen. Bij sterren zou je dus in dat geval moeten denken aan hen die verheven zijn, hen die een hoge positie innemen, waarbij niet gezegd wordt wie dat precies zijn. Dat kunnen Satan en zijn engelen zijn, die nemen een hoge positie in. Het kan ook Israël zijn, want dat neemt een hoge positie in te midden van de volkeren. En als dus de sterren op de aarde vallen, betekent het dat die hoogden vernederd worden. En meer niet. Meer mag je er niet bij maken. Wat het precies betekent moet namelijk gewoon uit het verband van de schriftplaatsen zelf blijken. Dat is net het verhaal van de slang, wat ik ook wel eens vertel als voorbeeld nu dan maar. De slang, ja, de slang. Wat is dat? Dat is niet Christus, dat is niet Satan, want het kan allebei zijn. Dat hangt er vanaf waar het voorkomt in de Bijbel. Want de slang is de vorst over de zienlijke wereld. Nou, en of dat Satan is of Christus, dat hangt er vanaf hoe wij erover denken. Maar beter is te zeggen, het hangt af van waar die slang dan in de Bijbel voorkomt. Want uit verband moet blijken wat het is. Of wat het meer speciaal is. Nou goed, terug dan naar Jesaja 34 vers 4. Al het Heer der hemelen zal uitteren. Daarbij zou men toch aan de machthebbers in de hemel moeten denken. Dus niet in de eerste plaats aan Israël, hoewel het daarop van toepassing gebracht kan worden. Maar men zou aan de Satan en zijn engelen moeten denken. Want in de voorgaande versen ging het al over al de volkeren, inclusief Israël ongetwijfeld. Maar in vers 4 gaat het over de hemelen, want er staat over de hemelen zelf. En de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun heer zal afvallen uit de hemel dus. Gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. En dan zijn we weer rond. Want het vers spreekt duidelijk over de hemelen. Terwijl aan de andere kant de verwijzing naar de wijnstok en de vijgenboom natuurlijk ook een net zo duidelijke verwijzing is naar Israël. Die kent u langzamerhand, hè? De wijnstok en de vijgenboom, die altijd of bijna altijd in één adem genoemd worden, omdat de wijnstok verband houdt met de derde bedeling en de vijgenboom met de vierde. Oftewel, de wijnstok houdt verband met de belofte van een nieuw verbond. En de vijgenboom hangt samen met de belofte van aardse vruchtbaarheid, welvaart hier beneden. En toegepast wordt dat dan op de bedeling van de wet. En samen, wijnstok en vijgenboom zijn samen uitdrukkelijk een beeld van de derde en de vierde en dus van Israël. En je vindt hier beide dingen in terug. Een oordeel over de gehele aarde, de gehele schepping eigenlijk. Oordeel over alles wat op aarde is, een oordeel over alles wat in de hemel is. Maar in de eerste plaats een oordeel over Israël. Het zit er allemaal bij elkaar in. Waarna pas in vers 6 uitdrukkelijk, of vers 5 uitdrukkelijk sprake is van Edom. Ja, vers 5 zou je nog kunnen opvatten als Adam. En pas bij vers 6 ben je bij Edom. Eigenlijk moet je dat zo doen, hè? Als je netjes vertaalt en gewoon niet weet nog waar het over gaat, dan vertaal je in vers 5, want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie je wel, hemel. Toch hemel? Daarvan kun je niet zeggen, dat is Israël. Ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Adam. Dat ligt het meest voor de hand, nu, te vertalen met, het zal nederdalen op Adam. Omdat het gaat om de gehele schepping, aarde en hemelen, de gehele mensheid. Als je daaraan denkt, zou je moeten denken aan Genesis 1 en dus aan Adam en dus vertaal je dat dan zo. Of vertalen, zo lees je dat dan gewoon, dat is niet eens vertalen. Hè? Het zal ten oordele nederdalen op Adam. En pas in vers 2 staat de Heer heeft een slachtoffer te Bosra, namelijk een grote slachting in het land der ja, Adamieten. Ja, dat is niet onjuist, maar als je dan voor Bosra leest, denk je dan aan Edomieten. En zo wordt de profetie als het ware toegespitst naar beneden. Het begint heel algemeen, het begint eigenlijk universeel, in de letterlijke betekenis van dat woord. Dat wil zeggen het universum, het heelal betreffende. Maar daarna richt het zich speciaal op Bosra en Edom. Maar daar gaat het niet heel specifiek over. Het gaat om het algemene oordeel wat over de gehele aarde komt. Dat blijkt nog ergens uit, want ik ging er wel wat erg snel overheen. Er staat namelijk in vers 4, al het Heer de hemel zal uitteren. Dan is het er dus niet meer. Dan is het verdwenen. Iets wat uitteert, verteert. En dat krimpt in elkaar en dan is het weg. En de toelichting erop is, en, of namelijk, de hemelen zullen toegerold worden. Uitteren veronderstelt dat iets kleiner wordt, hè. Het krimpt in elkaar, teert uit, weg. En daarna staat er, de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek. Een boek is nog steeds niet een stapel papier, hoewel het dat in modern Nederlands natuurlijk is. Stapel papier, dat heet een boek, hè. Nee, ja, ook als het gebonden is. Maar een boek is ook een maateenheid toch van papier, of ben ik dan wel helemaal abuis? Nee, hè? Ja, dat is zo. Dat is een maateenheid van papier, toch? Hè? Jij doet kruiswoordpuzzels, dus jij moet het weten. Oh, nou goed. Maar het is een stapel papier, vandaar dat dit een boek heet. Een stapel papier, ingebonden, heet het ook een boek. Maar dat is het van oudsher natuurlijk niet. Een boek is namelijk een boekrol. Dit is ook een boekrol. Dat is een boekrol, dat staat er ook. Want er staat, de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En het noemen van het rollen erbij wil zeggen dat het een boekrol is. Een boekrol die eerst open is, maar die dan toegerold wordt. Dan wordt die ook kleiner. Dat wat groot was, uitgerold, wordt klein. Het wordt namelijk in elkaar gerold, ineengerold. Het is beschreven overigens, maar het wordt toegerold. Dat zou op zich een heel moeilijke gedachte zijn, want hoe kun je nou hemelen toerollen? Nou ja, goed. Als een boek dan. Beginnen we eerst met het boek. Zijn de hemelen dan beschreven? Ja, wis en waarachtig. Oh, wis en drie. Zodat je maar ziet dat waarachtig en drie hetzelfde is. Maar misschien wist hij dat al. Maar dit heeft er niks mee te maken. Maar goed. He? Maar het is wel zo, maar goed. Even terzijde. De hemelen zijn beschreven, want de hemelen verkondigen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. Psalm 19, vers 1. Dus de hemelen zijn beschreven. Misschien niet met woorden. Dat staat ook zo. Het is niet met woorden, het is niet met spraak. Geen woorden zijn er. Stem wordt niet gehoord. Dat staat er in Psalm 19, hè. Maar het is wel beschreven, maar namelijk met, in ieder geval met plaatjes. De hemel geeft in ieder geval een beschrijving, een illustratie via plaatjes van de heilsgeschiedenis. Via de 48 constellaties, de sterrenbeelden. Hè? Via de 48 sterrenbeelden. 12 tekens van de dierendien, maar daarbij hoort het nog... Bij elk teken van de dierriem drie zogenaamde decaden. Dat wil zeggen, bij elk teken horen nog drie sterrenbeelden. Dus het is 12 × 4 sterrenbeelden. Ja. En het zijn er precies 48. Er zijn er meer tegenwoordig, omdat men de zuidelijke hemel ook volgeschreven heeft op de kaart. Maar dat was van oorsprong niet het geval. Hoe dat ook zij, deze 48 sterrenbeelden, zoals bekend denk ik, hè, spreken over... De hele heilsgeschiedenis, het heilswerk, spreek over Christus en zijn vernedering en zijn verhoging en al wat ertussen zit zelfs ook nog. De hemelen zijn dus beschreven en meer in het algemeen is het zo dat je kunt geen hemelen hebben zonder de aarde. Nee, het is hemelen en aarde en de aarde vormt de grens of is de grens van de hemel. In de praktijk blijkt zelfs dat niet alleen de hemelen maar ook de aarde beschreven is. Want niet alleen de hemelen vertellen Gods eer, maar de hele gedachte is dat Gods hoedanigheden, hoe staat het ook in Romeinen 1, gezien en geleerd kunnen worden, of gekend kunnen worden uit de schepping. Niet alleen de hemelen, maar ook uit de aarde, op allerlei manier. De hele schepping moet dus beschouwd worden als een boek wat beschreven is. Het is uitgerold. Nou, zo ziet het in ieder geval uit voor ons, vlak. Zo ziet het eruit, ja, je kan me nog meer vertellen, maar zo ziet het eruit, plat. Uitgerold. Ja, zo ziet het. Oh, daar gaan we weer hoor. Ja, bij de horizon komen aarde en hemel bij elkaar, maar zeg nog niet dat het er niet plat uitziet, want zo ziet alles wat plat is eruit. Spoorrails, als ze mooi recht zijn, komen bij de horizon ook bij elkaar. En dan zeggen we toch ook niet, volgens mij zien ze de krom uit. Het bewijst dat spoorrails krom zijn, want ze komen bij elkaar. En hier bij me zijn ze niet bij elkaar, dus zijn ze krom. Dat zeg je dan toch ook niet? Je weet je toch dat het onzin is? Dat is een heel eenvoudige technische aangelegenheid. Dat die spoorrails bij elkaar komen, zit hem in het gebrek aan onderscheidend vermogen van onze ogen. Die kunnen nou eenmaal de kleinere deeltjes niet meer onafhankelijk van elkaar zien, enzovoorts. Als u ogen had met een grotere resolutie, een groter oplossend vermogen, dan zou u zien dat de spoorrails nog steeds bij elkaar komen, maar heel wat kilometers verder. Omdat u gewoon scherper kunt kijken, enzovoorts. Zodat u ziet dat het bij elkaar komen van de spoorrails weliswaar onvermijdelijk is, maar het zit hem altijd in onze gebrekkige waarneming. Zo zit dat gewoon. Als je zou kunnen inzoomen, bij wijze van spreken, hè, dan zou u zien dat het verder pas bij elkaar komt. Enzovoorts. Want het komt bij elkaar, dat komt niet omdat de aarde rond is, maar het komt eigenlijk omdat ons oog rond is. Maar dit is een moeilijke. Nou goed, dan, ja, zo is het, hè. Maar laten we het maar even bij. Je kunt niet zien dat de aarde rond is, of vlak, of bol, of wat dan ook. Hij ziet er sowieso vlak uit. Dat bewijst niks, maar het ziet er in ieder geval vlak uit. En daar gaat het om. Dingen komen bij elkaar. Dat wil zeggen, het is vlak uitgerold. Je zou kunnen zeggen, net als een boek. Als je een boek wil lezen, is het ook uitgerold. Toch? Ik denk nog niet dat het ver gezocht is om een boek te vergelijken met de schepping, want hetzelfde vinden we nog minstens één keer in de Bijbel, namelijk in Openbaring 5. 6, 5. 5. Nou, en 6, maar het begint in hoofdstuk 5. Een boek verzegeld met 7 zegels. Dus ongetwijfeld een beeld ook van de hele schepping. Ook een beeld van de Bijbel zelf, het woord van God, dat kan allemaal. Maar het mag dan een beeld zijn van het woord van God in het algemeen. Maar de schepping zelf is uit dat woord tot stand gekomen, dus is het ook een beeld van de schepping zelf. Trouwens, wat uit geest geboren is, dat is geest. En wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit het woord geboren is, dat is dan woord. Goed, nou. Als de schepping dus uit het woord van God is voortgekomen, is de schepping zelf ook woord. Dat verkondigt dus ook wat. Nou, zo is het ook. En dat verkondigende woord ligt opengerold. Nee, dat is wat anders. Nee, ik bedoelde niet te zeggen dat wat hier staat, daar ook staat. Ik bedoelde alleen te zeggen dat de gedachte dat een boek een beeld is van de hele schepping, dat daar ook voorkomt. Want daar is het ook een beeld van de schepping. Hier is daar in Openbaring 5, neemt het lam, maar dat is Christus, het boek en dat is de schepping. En al wat over de schepping gezegd is. En hij opent en neemt het boek omdat het zich toe-eigent en neemt het omdat het van hem is. Hij neemt het boek, omdat het van hem is, maar het is een uitbeelding van dat Christus, het lam is Christus, neemt de schepping, omdat die van hem is. Hè? Nee, wat staat er in het boek dan? Ja, natuurlijk, ja, maar je moet de veelzijdigheid van die typen leren zien natuurlijk, hè? En er staat een lam, en ik dacht dat het een lam was. Nee, het was een leeuw. Ja, ik dacht dat ik ging zeggen, het was Christus. Nee, ik ging zeggen, het was een leeuw. Er staat lam en er staat dat het een leeuw was. Enzovoorts, hè. Dat is veelzijdig, dat heeft meerdere toe. Maar je moet zien dat het zulke fundamentele dingen zijn, dat ze toegepast worden op een heleboel meer specifieke zaken. Het zijn principes. Zo'n boek is een principe, het is het woord van God. In de beginne was het woord. Was er nog wat anders ook? Nee. Of ja, eerst zeg je ja, het was bij God. Dat is voor het gemak. Maar zodra je geleerd hebt dat het woord was bij God, moet je verder leren. En het volgende wat je dan moet leren is, het woord was God. En dan blijkt er niks anders te zijn dan woord. Nou, een boek is ook woord. Toch, op een of andere wijze. Een representatie van woord, een verzameling van alles wat gesproken is. Maar daarmee is het ook de verzameling van alles wat uit het woord is voortgekomen. en dus van de schepping. Daarom staat er ook: in het begin was het woord, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Zodat als in Johannes 1 gesproken wordt over: in het begin was het woord was bij God en het woord was God, wordt er meteen bijgezegd, maar het is ook de schepping. Want het wordt meteen daarop toegepast. Daar gaat de rest van het boek uiteraard over. De rest van Johannes Evangelie bedoel ik nou dus, hè. Dus bij dat boek zou je aan de schepping moeten denken. En dat gebeurt hier ook. De hemelen zullen toegerold worden. Wel, de vorm en afmetingen van de hemel komen overeen. Och, ja, wat ga ik weer allemaal zeggen? Nou goed. Komen overeen met de vorm en afmetingen van de aarde. Want de aarde is de begrenzing van de hemel. Ik doe me net of iedereen het langzamerhand weet. Anders kan ik zo'n vers niet eens bespreken. Als dus de hemelen worden toegerold, wordt de aarde ook toegerold. Ja, als je een boek toerolt en er zit een kaft omheen, hè, stel je voor dat de achterkant beplakt is met een kaft. Ik moet me wat bedenken, hè, zo gauw, hè. En je rolt het boek toe, dan wordt het kaft ook toegerold, of niet? Of je slaat het boek dicht, dan slaat het kaft ook dicht, als het zo'n boek is. Nou, als je dus de hemel toerolt, dan rol je de aarde ook toe. Want dat zijn die twee aparte dingen. Als je de hemel uit de aarde... Ja, daar gaan we dus. Ik zeg die dingen zo gemakkelijk, ik denk er nauwelijks bij na. Ik vind het zo vanzelfsprekend. Als je de hemel uit de aarde weghaalt, wat zit er dan in de aarde? Ja, nog de hemel. Dat is juist de ruimte in die aarde, toch? Dus wat je ook met de hemel doet, wat je er ook aan verandert, het heeft uitwerking op de aarde zelf ook. Dus als de hemel wordt toegerold als een boek, dan wordt de aarde ook toegerold. Dat wil zeggen dat die dingen dan vervuld worden. In dit geval betekent het ongetwijfeld dat al wat in het boek gesproken is vervuld zal worden. En daarna wordt het boek dicht gedaan. Dat wil zeggen, ja. Je zou kunnen zeggen, in Openbaring 5 gaat hij open. Daarna wordt hij ook afgewerkt. 7 fasen enzovoorts. En je zou kunnen zeggen, daarna gaat hij weer dicht. Het is maar hoe je dat vertelt natuurlijk. Je mag eigenlijk die tweede profetieën niet door elkaar halen. Want het zijn toch tamelijk verschillende dingen. Maar de hemelen worden toegerold als een boek. Een boek wat beschreven is. En vandaar dan ook dat meteen weer gedacht kan worden aan de aarde. Hoewel er staat over de hemel, wordt meteen gedacht aan de aarde. Want er staat gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Want dat heeft met de aarde te maken. Meer speciaal, het heeft te maken met het land. Het land Israël, Eretz Israël. Want wijnstok en vijgenboom hebben juist met Israël te maken. En daarom wordt gesproken over Edom. Dat er ook daadwerkelijk zoiets dergelijks gebeurt met de hemelen, dat staat ook op andere plaatsen in de Bijbel. Het is niet zomaar een kreet. Ik weet wel dat hier nauwelijks wordt toegelicht wat ermee gebeurt. Maar op andere plaatsen wordt het wel toegelicht. Hoewel het beeld van het boek niet altijd gebruikt wordt. Maar daarmee wachten we even tot na de koffie. Zo. En toen gingen we dus weer terug naar Jesaja 34 vers 4. Al het Heer der hemel zal uitteren. En dan even die zin er tussendoor, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek. En dat gaat dus over de hemelen en daarmee ook over de aarde, want de aarde kan niet losgezien worden van de hemelen. Woorden van gelijke strekking vinden wij in Psalm 2, nee 102, Psalm 102, ja 102. Dacht ik. Psalm 102, ja, zeker wel. Psalm 102, waar staat in een gebed, vers 25, ik zeide, en het is de Heer Jezus die hier spreekt, in vers 25 van Psalm 102, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen, ja, als je zo'n beetje halverwege de dertiger jaren bent, hè, dus 33, 34, 35, dat is het midden van je dagen. Neem mij niet weg in het midden mijner dagen, en dan zegt hij, uw jaren, gericht tot mijn God, uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, maar als je praat over de aarde, dan heb je het meteen dus ook over de hemel. En dus, en de hemelen zijn het werk uw handen. Eigenlijk, aarde en hemel zijn in de tijd gegrond en zijn het werk zijner handen. Je moet die dingen eigenlijk bij elkaar optellen, hè. En over die aarde en die hemel staat, die zullen vergaan. Schepping zal vergaan. Dat wil zeggen, die twee hemelen, uiteraard, hè, niet drie hemelen, twee hemelen en aarde, die zullen vergaan. Diezelfde twee hemelen en aarde uit, als uit Genesis 1 vers 1. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven en zij alle zullen als een kleed verouderen. Een kleed. Hier wordt de aarde en hemelen. Let daar vooral op. Aarde kun je nog voorstellen misschien, maar hemelen hoort er ook bij. Zij alle, twee hemelen en één aarde, zullen als een kleed verouderen. Toen ik dat vroeger las, dacht ik altijd aan een vloerkleed. Want ja, een kleed denk je aan een vloerkleed, hè. Maar je had vroeger zeil op de grond of zoiets. En er lag ook een kleed in het midden. Hè? Dat was heel handig. Ja, dat was heel handig, want zou je gedacht zijn wat je daar allemaal onder kwijt kon. Ja. Bij het zwabberen, hè. Dus de zeil zwabberen, geloof ik. En dan, nou ja, dat schoof je dan onder het kleed. Nou ja. Zij zullen alle als een kleed verouderen, maar het is natuurlijk niet een vloerkleed. Het is een kleedingstuk. Een kleed waarmee men zich kleedt met DT. Ja, zo'n kleed is dat. De gedachte is namelijk dat God zich hult in de schepping. Oftewel, de schepping is zijn omhulling, zijn kleed. God in het midden dus, en hij bekleedt zich met de schepping. Vandaar dus dat de schepping beschouwd kan worden als een boek. Een boek wat schrijft, of spreekt, voor mijn part, over de schepper. Kleren maken de man, zeggen ze wel eens. Maar in ieder geval is het zo dat, dat het kleed van de mens, het kledingstuk van de mens, de uitdrukking is van wie hij is. Het is zijn uiterlijke verschijning. Als je de mens van buiten kent, ken je gewoonlijk alleen zijn kleding. En op den duur, als je iemand vaak ontmoet, op den duur ken je zo iemand van hele garderobe, heet dat, hè. Ja, dat zie je dan allemaal. En zo is het. God zelf kleedt zich namelijk in de schepping. En in die zin is de schepping eigenlijk onderdeel van zijn wezen, mag ik niet zeggen, maar van zijn persoon, mag ik wel zeggen. Persoon staat immers voor de buitenkant van iets of iemand. En zo is het, de schepping de buitenkant van de Godheid. Ik ben op andere plaatsen bezig met de bespreking van Psalm 104. Dat is één bladzijde verder in mijn Bijbel. En daar wordt de hele schepping bezongen. Er staat boven Gods heerlijkheid in de schepping. Maar daar wordt de hele schepping eigenlijk beschouwd niet slechts als een kledingstuk, maar als een soort lichaam van God. Een deel van zijn persoon. Daar wordt de schepping beschreven als in zijn totaal levend. En als de uitdrukking van Gods wezen. Maar hoe dat ook zij, die schepping, hemel en aarde, zijn het kleed waarin God zich hult. Dat kleed kun je zien, de rest niet. Maar dat kleed zal verdwijnen. God zelf blijft, gij zult staande blijven. Maar zij alle, hemelen en aarde, zullen als een kledingstuk, als een kleed verouderen. Dat is dus Psalm 102, vers 27. En dan staat er ook achter, gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. Waarbij dit veranderen in de eerste plaats de betekenis heeft van vervangen. Veranderen in de zin van een ander aandoen, een ander kleed aandoen. Daar moet u goed bij denken, dat begrip veranderen in de Bijbel, daar moet je altijd weer wat bij leren, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Veranderen kan betekenen een verandering, namelijk een wijziging aanbrengen. Zo gebruiken wij het woord tegenwoordig in het Nederlands. Maar gewoonlijk betekent het dat niet, gewoonlijk betekent het dat er iets anders aangebracht wordt. Oftewel, veranderen in de Bijbel betekent gewoonlijk verwisselen. In ieder geval in de Statenvertaling, dat zeg ik er altijd bij, niet omdat het in de Nieuwe Vertaling anders zou zijn, maar eenvoudig omdat ik de Nieuwe Vertaling niet ken. En ook niet wens te kennen. Daar heb ik te veel van geweten en toen ben ik er maar mee gestopt. Dus in de Statenvertaling zeg ik dan, als er staat veranderen, dan betekent het vervangen. En hier dus ook, gij zult ze vervangen. Zoals je een verouderd kleed, een versleten kleed, afdankt en vervangt. Je doet wat anders aan. En zo wordt de oude schepping vervangen door een nieuwe. Waarbij bij kleed kunt u denken aan een kledingstuk, maar denk dan nog eens even aan die slang waar we het er straks ook even over hadden. De slang trekt gewoon zijn huid uit en heeft dan een andere huid. Dat wil zeggen, dat is niet alleen maar één ding wat hij ooit omgeslagen heeft, maar het maakt deel uit van zijn wezen. Van zijn, nou, wezen is moeilijk, maar in ieder geval, het maakt deel uit van zijn persoon. Laat ik het zo zeggen, daar kan ik niet mee fout. En zo is het met de schepping. Uit die gedachte overigens dat Gods leven en Gods wezen zich uitdrukt in de zienlijke wereld, is ook afgeleid de leer van het pantheïsme. Namelijk, dat God overal is en dat dus alles God is. God is ook in bloemen en planten en in de dieren en vooral de huisdieren en in de panda's en in de eenhoorns. Enzovoorts. Hè. Zeg maar, God is alles en in alles en je kunt dus alles tot God maken, als je wil. En dat is een misverstand, maar het is afgeleid van de wel degelijk Bijbelse waarheid dat het leven van de schepping Gods leven is. Langzamerhand is de mensheid minstens 6000 jaar op zoek naar het geheim van het leven. En vindt het niet. Hij kan het ook niet vinden omdat het geheim van het leven inderdaad geheim is. Namelijk, het maakt geen deel uit van deze levende wereld. Integendeel, het is leven wat ergens anders vandaan komt. Daarom vindt men de oorsprong daarvan niet. Het is namelijk het leven van de Godheid zelf. En de Godheid laat zich niet onder microscoop leggen of bestuderen met wijzertjes en scopen en hoe dat allemaal heten mag. Dat gaat nou helemaal niet. Dus men vindt dat niet. Maar het betekent wel dat Gods leven zich uitdrukt in het leven of bestaan van de wereld als zodanig, de schepping. Dat is ook de strekking ongeveer van Psalm 104. Maar goed, die oude schepping wordt dus als kleed beschouwd en er staat, gij zult ze... Zij alle, gij zult ze alle, gij zult ze, meervoud, gij zult namelijk hemelen en aarde vervangen als een gewaad. Leuk hè, ze, meervoud, worden vervangen als een enkelvoud gewaad. Dus zowel het hemelen en aarde zijn, worden ze niet afzonderlijk besproken, maar worden gezien als één geheel, namelijk Gods gewaad. Gods kleed. En ergens daaronder, daarachter, daar is God. Dan ben ik uiteraard, of uiteindelijk toch nog terecht bij die gedachte van dat het boek beschreven is van binnen en van buiten. Als dat, want dat staat in Openbaring 5 over een boek beschreven van binnen en van buiten. En over de stenen tafel staat trouwens ook dat ze van voor en van achteren beschreven waren. Er stond iets aan de achterkant. Er stond iets... Aan de onderkant. Ik denk dat het de bovenkant was trouwens. Ik denk dat wij alleen maar de achterkant lezen. Dat meen ik. Maar in ieder geval, er staat op de andere zijde ook wat. En dat leest men meestal niet. Zo is het met de Bijbel. Want je leest iets wat aan de voorkant zit. Of wat je tegenaan kijkt, dat lees je. Maar tegelijkertijd moet je bedenken dat aan de achterkant ook wat staat. Er zit meer in dan alleen wat aan de oppervlakte zit. Er zit nog wat achter ook. Dat is met de schrift zo. Als je het oude verbond leest, dat is leuk, maar het oude verbond dat staat aan de ene kant van de stenen tafelen, zal ik maar zeggen. Want het nieuwe verbond staat aan de andere kant. Aan de voorkant staat dat de voorhuid besneden moet worden. Aan de achterkant staat dat het hart besneden moet worden. Aan de voorkant gaat het over het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron. Aan de achterkant gaat het over het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Toch? Ja, nou zoiets, hè. Dat, Er zit meer in dan alleen wat al in de uiterlijke dingen. Dat geldt voor de Bijbel, maar dat geldt voor de schepping ook. De mens bestudeert alleen, zeker in onze dagen, alleen de ene kant. Zijn kant namelijk, de kant waar hij zelf deel van uitmaakt en noemt dat de natuur. Terwijl hij niet beseft dat aan de andere kant ook wat beschreven staat. Want al deze dingen van de natuur spreken aan de andere kant. Leuke, spreken aan de andere kant over God. Over zijn onvergankelijkheid enzovoort, zoals Romein 1 dat zegt. Het zijn inderdaad twee kanten. Zo is het met de schepping. Wij kijken tegen de buitenkant aan, maar daarin is God.
Daarom kan de mens zich nooit verontschuldigen.
Dat staat daar, hè, in Romein 1.
Ja,
ja. Hij kan God kennen uit de schepping. En daar dient de schepping onder andere voor. Dus de bedoeling dat men daaruit God leert kennen. Mag dat moeilijk zijn? Het is minder moeilijk dan wij gewoonlijk denken. Maar het komt omdat het ons afgeleerd wordt. Ik hoorde van de week, dat was trouwens leuk. Ik hoorde van de week een uitspraak. Iemand die zei, die sprak had het over Einstein. Hij zei, ik ben het met Einstein eens. Wat Einstein zei was, het heeft me 20 jaar gekost om af te leren wat ik op school geleerd had. Mijn kinderen zijn er nou toch niet, en nou, trouwens die zijn van school, dus dat maakt nou niet meer uit. Maar ik vind het een aardige uitspraak. Ik had nooit gehoord dat de man dat gezegd zou hebben of geschreven. Maar ik vind het een heel aardige. Het had me 20 jaar gekost om los te komen van het wereldbeeld wat hij op school geleerd had. Dan wil ik niet zeggen dat hij daar goed aan gedaan heeft omdat hij toen tot een beter inzicht kwam. Want dat waag ik dan ook nog te betwijfelen. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe dat sommige dingen zo moeilijk zijn omdat men het eerst verkeerd geleerd heeft. En dan moet men het dus afleren. Er zijn bepaalde gedachten, wereldbeschouwingen, zal ik maar zeggen, filosofieën, die zitten zo geworteld in ons denken, daar zijn we zo van jongs af aan mee grootgebracht. Zonder dat ze onderwezen werden misschien, zonder dat ze bewezen werden in ieder geval, hè, maar ze waren zo vanzelfsprekend, net als het bestaan van Sinterklaas enzovoorts. Hè. Er zijn nog een paar dingen zo. En dat kost erg veel moeite om het af te leren. Sommigen willen het niet afleren, omdat ze dan ontheemd denken te raken. Al die dingen die ze van thuis hebben meegekregen, als ze die opgeven, loslaten, afleren, zijn ze hun thuis dus kwijt. En dat is dikwijls het probleem. Maar niettemin, het zijn juist deze dingen, juist die dingen die je dan. Was de schriftuur, zo heette dat, schriftuur, en het andere was de creatuur. Het ene is de Bijbel, het andere is schepping. Ja. Nou, zo is het ook. Alleen, men heeft eerst de creatuur losgelaten en is die anders gaan bezien. En daarna is men vervolgens ook de Bijbel anders gaan bezien. En dat is ongeveer binnen 1 generatie. Dat is onvoorstelbaar, maar het is wel zo. Maar zo moeilijk is het niet als je maar niet gehinderd wordt door vooroordelen. Hoe dat ook zij, er staat die wereld zal vergaan. Zal namelijk vervangen worden, is de gedachte. Er komt een nieuwe voor in de plaats. Wel, het is weer een kleed, het is weer een gewaad, het is in beide gevallen Gods gewaad. Dat is waar. Gods kleed, dat is de overeenkomst. Maar het verschil is dat het een nieuw is, een andere. Maar God zelf blijft dezelfde, vers 28. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. En dat spreekt de Heer Jezus, wiens jaren daar wel beëindigd worden. Via de kruisiging namelijk. Want daar gaat het hier over. Nou, deze gedachte wordt later aangehaald in Hebreeën 1. Letterlijk geciteerd. Hebreeën 1. Waar staat in vers 10... Dat is heel interessant overigens om een andere reden dan waarom ik het nu aanhaal. Het is interessant om de reden waarom het hier wordt aangehaald in Hebreeën 1. Want hier staat dat deze uitspraak gezegd wordt tot de Zoon. Terwijl wij in Psalm 102 lazen en meenden dat het gezegd werd door de Zoon. He? Ja, het punt is gewoon dat degene die daar spreekt niet moet aangeduid worden als de zoon. En dat is het misverstand. Ik zeg de zoon en u denkt dat is de Heer Jezus. Ja, dat is goed, dat klopt. Maar hij wordt daar niet aangeduid als de zoon. Die termen zou je daarbij niet moeten gebruiken. Omdat daar Jezus spreekt tot Jehovah. En dat moet je niet gaan zitten splitsen in zoon of vader of zoon en dat soort dingen meer. Want dan maak je de dingen nodeloos ingewikkeld van. Het is namelijk helemaal niet aan de orde, dat hele begrip vader en zoon niet. Dus je zou het er buiten moeten laten. Maar hier in Hebreeën 1 is dat wel aan de orde. En dan wordt er gezegd in vers 8. Maar tot de zoon zegt hij, dubbele punt, waarna volgt een citaat uit Psalm 45. En dan komt vers 8, dan komt vers 10. En daar staat en, dubbele punt. Dat wil zeggen, en tot de zoon zegt hij ook. Begrijpt u wat ik nu zeg? Er worden dus uit het Oude Testament dingen aangehaald die gezegd worden, volgens de schrijver van de Hebreeënbrief, over de zoon, of tot de zoon, tot de zoon. Vers 8 staat, maar tot de zoon, zegt hij. En dan komt de citaat op Psalm 45. En dan vers 10, en dan moet je erbij denken, tot de zoon, zegt hij ook, dubbele punt. En dan volgt de citaat op Psalm 102. Tot de zoon wordt dus gezegd, gij heren, maar wat stond er in Psalm 102? Ik kan het nog niet meer vinden. Gij heren hebt in de beginnen de aarde gegrond, dat is vers 26. Het aardige is dat dit gezegd wordt tot mijn God in vers 25. Er staat, mijn God neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Maar, en dan, die zin wordt dus weggelaten in Hebreeën. En gaat verder in vers 26. Dus is het mijn God, puntje, puntje, puntje. Gij hebt voormaals de aarde gegrond. Maar in Hebreeën staat, gij Heere hebt in de beginnen de aarde gegrond. En dat is opmerkelijk, zeer opmerkelijk. Want tot wie wordt het nou gezegd? Volgens Psalm 2, tot God. Maar dat is een heel algemene term, want de term God wordt zelfs gebruikt voor de Israëlieten. Dat weet u toch, hè? Gij zijt goden, dat wordt gelezen in de psalm. De Heer haalt het later aan. Nee? De term God. El, Ela, Elohim. Dat is een vrij algemene term. Maar hier staat er gewoon, mijn God, neem mij niet weg uit het midden mijn dagen. In ieder geval, Psalm 102 zegt dat het gezegd is tot God. Hebreeën zegt, het werd gezegd tot de Heere, want er staat, gij Heere. Wel, dat Heere stond er niet in Psalm 102, er staat God. Maar Hebreeën zegt dat het hetzelfde is als Heere. Ja, maar kijk, dat is nou schrift met schrift vergelijken. Die God uit Psalm 102 vers 25 is dus Jehovah, is de Heere namelijk. Volgens Hebreeën 1 vers 10. Maar volgens Hebreeën 1 vers 8 is het de Zoon. Ga daar maar eens aan staan. Laat iemand daar nou eens een verklaring voor geven. Nou, de enige denkbare verklaring is deze, dat het woord God in Psalm 102 vers 25 in zijn brede betekenis gebruikt wordt. En daarmee wordt Jehovah dus blijkbaar aangesproken, want dat staat in Hebreeën 1 vers 10, dat dat zo is. En Jehovah is de zoon. Dat moet je er dus niet bij halen, dat maakt het alleen lastig. Ja, kijk, ja, maar het punt is natuurlijk dat die term God een brede uitdrukking is. Wij zijn geneigd om in de hoogste betekenis alleen maar toe te passen. Meerdere deden dat, de tijdgenoten van de Heer Jezus ook. En toen de Heer dus zei dat hij God was, in ieder geval zei zijn tijdgenoten verklaren zijn uitspraak zo, hij zegt dat hij God is. Toen zei de Heer, heb je dan in de psalm niet gelezen dat er staat, gij zijt goden? En dat alle Israëlieten als goden worden aangesproken, of worden aangeduid. Want het woord heeft niet alleen de betekenis van het is de Allerhoogste, de Schepper zelf enzovoorts. Nee, het heeft ook een veel bredere betekenis. Namelijk elke machthebber wordt aangeduid met het woord God. Satan en zijn engelen ook, de demonen zelfs. In 1 Korinthe, goden, zijn het goden. Dus dat zegt niet zoveel hoor. In welke vertaling staat dat? In welke vertaling? In mijn Bijbel staat dat niet. Dat staat er ook niet hoor. Maar er staat wel dat woord El of Elohim of zoiets. Ja, dat klopt wel hoor. Dat komt daar wel voor. Maar daar is het de aanduiding van de engelen. Dus die vertaling die u aanhaalt is in ieder geval verbasterd. Maar niettemin, het woord God wordt dus ook inderdaad gebruikt voor de Godheid zelf. Maar voor alle engelen, voor de Israëlieten. Kortom, voor alle machthebbers wordt het gebruikt. Dus dat zegt niet zoveel. En dus kan het gebruikt worden voor Jehovah. Bovendien, dat wisten we al lang, want Jehovah is God. En Christus is ook God. En de Heer Jezus is ook God. Ik zag gisteren nog een titel van een boek. Jezus, puntje, puntje, puntje. Daar gaat God. Tamelijk geprofaniseerde titel. Jezus, daar gaat God. Ik hou niet van dat soort boektitels, maar het werkt wel, want ik weet het nou nog. Het heeft me wel aangesproken. En daar gaat het, dat is de bedoeling van zo'n titel ook hoor. En vooral dat je dan zo'n boek natuurlijk koopt, dat heb ik niet gedaan. Maar het is wel zo, Jezus is ook God. Die kan ook met God worden aangeduid, dus dat zegt niks. Maar de gedachte is natuurlijk dat in Psalm 102 gesproken wordt tot Jehovah. En dat is de Zoon. Meer nog dan dat wij de term Zoon van toepassing brengen op de Heer Jezus. Op Jezus van Nazareth moest ik eigenlijk zeggen. Want Jezus, dat is maar, dat, maar mag, oh ja. Ik bedoel het heel eerbiedig overigens, maar dat is de aanduiding van hem die kwam, geboren werd uit de mens, uit Maria en zo, die hier enige tientallen jaren op aarde geleefd heeft als de mens. Dat is zo, ja. Maar als in zijn hoedanigheid van Jehovah is hij de onvergankelijke. En waar het nou maar om gaat is, dat als we het hebben over de Zoon, zouden wij eerst moeten denken aan Jehovah en dan daarna overigens pas eens een keer aan Jezus. Toch? Want degene die tot Mozes sprak, degene die tot Abraham of zelfs tot Adam sprak, dat was Jehovah, dat was de Zoon. Diezelfde die later mens werd en zich vernederde. Zo is het nou eenmaal. De engel des Heren, maar het is de Heren. De hele term, de engel des Heren, de engel van Jehovah, of hoe je dat maar vertaalt dan, zou je eigenlijk moeten opvatten als de engel, namelijk Jehovah. Zo kan je het ook vertalen hoor, of opvatten. De engel, namelijk Jehovah. En Jehovah sprak lazen we er straks, Malachi. Zie, ik zend mijn engel. Maar dat betekent gewoon, ik kom zelf. Mijn boodschapper. Nou, enzovoorts. Het is trouwens opmerkelijk dat men in verband met de engel des Heren spreekt over een zogenaamde Christofanie. Er zijn wat verschillende uitdrukkingen voor in omloop. Een daarvan is een Christofanie, een verschijning van de Christus. Betekent dat? Een manifestatie, een verschijning van de Christus. Voordat de Christus bestond zelfs maar. Hij was beloofd. En toch zegt men, het was een voorverschijning van de Christus in het Oude Testament. Men krijgt moeite met dit soort uitdrukkingen en met dit soort gedachten. Maar ik ben blij dat die gedachte toch via die term bewaard geworden is. Want het is ook een verschijning van hem die later de Christus zou blijken te zijn. Het was gewoon een verschijning van Jehovah. Maar overal waar Jehovah verschijnt of spreekt, verschijnt degene die de Christus zou zijn of zou worden, later namelijk door zijn opstanding uit de dood. Want pas toen was hij de Christus. Maar moeilijker is het niet. Alleen al dit verschijnsel dat men gelooft in een voorverschijning, zo heet dat dan, van Christus aan Mozes, aan Gideon, aan Jozua en noem maar op, en eventueel aan Abraham. Alleen al dat bewijst dat het eigenlijk veel eenvoudiger is. Het is gewoon, het bewijst namelijk dat Jehovah, want hij is degene die verschijnt, dezelfde is als Jezus. Namelijk de Christus. En dus de Zoon. Nou, dat is iets wat je uit die vergelijking van Hebreeën 1 en Psalm 102 zou moeten concluderen. Want tot de Zoon wordt gezegd, gij heren, dat is het Griekse equivalent van Jehovah, dus gij Jehovah, terwijl de Psalm gewoon zegt, gij God, namelijk mijn God. Gij hebt in de beginne. Maar hier wordt het gezegd tot de Zoon. Gij, Heere, hebt in de beginne. Dan zijn we terug in Hebreeën 1, vers 10. Gij hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan. Maar gij blijft altijd en zullen alle als een kleed. En zij zullen alle als een kleed verouden. En nog eens een keer. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. Maar dat stond er niet bij, in Psalm 102. Als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. Want er stond alleen maar, die zullen vergaan. En gij zult, ze zullen als een kleed verouderen, en gij zult ze veranderen als een gewaad, zij zullen veranderd zijn. En de uitspraak, als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, uit vers 12 van Hebreeën 1, staat op de plaats waarin Psalm 102 staat, gij zult ze veranderen als een gewaad. Hebt u dat? Kost even tijd, maar zo zit dat. Dat stuk op Psalm 102 wordt helemaal aangehaald, alleen waarin Psalm 102 vers 27 staat, gij zult ze veranderen als een gewaad, daar staat in Hebreeën 1, vers 12, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En daarna gaat het in Hebreeën verder met, en zij zullen veranderd worden, en in de psalm gaat het verder met, en zij zullen veranderd zijn. Maar zijn en worden is hetzelfde. U ziet, het komt met elkaar overeen dus. Dus de psalm zei, gij zult ze veranderen als een gewaad. En Hebreeën 1 geeft dus kennelijk daar een nadere verklaring van, met andere woorden, en zegt, als een dekkleed, dat is dus hetzelfde als een gewaad, een kleed waarmee men zich bedekt. Niet een dekkleed over de vrachtwagen. Hoor. Dat heet een dekkleed in tegenwoordig Nederlands. Maar het is een kledingstuk waarin men zich hult. Dat is de betekenis, zo'n dekkleed. Als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. De psalmist zei veranderen. Maar dat betekent dat als het veranderd wordt, wordt het uitgedaan. En een kleed wat uitgedaan wordt, wordt kennelijk opgerold. Ja, als een tent, maar dat is het niet. Het is een kledingstuk. Je kunt van een tent kun je daarin weer zeggen dat de tent overeenkomt met deze oude schepping. Dat is ook zo. Een tent gaat ook voorbij, dat is een tijdelijke woning en dat is deze oude schepping ook. Maar je maakt het noodloos en ingewikkeld, het gaat gewoon om het kledingstuk. En het kledingstuk wordt uitgedaan en opgerold. Precies, heel precies, daar gaat het om. Dan wordt het kleed uitgelegd en het wordt opgerold. Het was maar een kleed. Wij denken meteen aan een jurk of weet zoiets. Hè? Die lijken ook soms op tenten. Ja, dat is ook zo, ja. Dus dat lied over, dat weet u wel. Kent u dat lied nog? Voortaan was er geen tenten meer van 1,98 meter lang. Kent u dat niet? Nee, oh. Ik had nog een lange juffrouw. die de jurk terugkreeg van de wasserij. Met een briefje erbij. Ik ken de melodie ook nog. Voortaan wassen wij geen tenten meer. Van 1,98 meter lang. Dat ken je die niet. Nou goed, dat is allemaal cultuur, mensen. Goed. Maar het kleed wordt dus opgerold. Dat is de gedachte. En zo staat het hier dus. Als een dekkleed zult gij ze inrollen en zij zullen veranderd worden. Maar dat gaat over de schepping. Die wordt dus opgerold, als het ware. Nou, ik dacht dat we dan alle verbandhoudende schriftplaatsen gehad hebben. Op één na. Die ene, namelijk, is Openbaring 6. Heel aardig, want het was heus mijn bedoeling niet. Maar we waren al in Openbaring 5. Zonder het rechtstreeks op te zoeken, maar in Openbaring 5 ging het om een boek geschreven van binnen en van buiten verzegeld met 7 zegelen, dat is vers 1. En er was niemand die het kon openen, die waardig was om dat te doen. En toen kregen we weer een oefening in typologie. Die blijkt hard nodig te zijn. Want er staat in vers 5, en een van de oudsten zeide tot mij, ween niet, zie... Vind ik altijd zo mooi dat er staat. Zie, zie, wat moest u zien? Zie de leeuw uit de stam van Juda. Bij nader inzien blijkt het nog een wortel te zijn ook. Ja, staat erachter. Wat moest je nou zien? Een leeuw uit de stam van Juda. Oftewel een wortel van David. En daarna keek hij ook inderdaad. Nee, ik denk een heleboel dingen, maar die bewaar ik voor de bondavond. Goed. Maar daarna keek hij in vers 6 en er staat, en ik zag, want dan moest hij toch, er stond, zie, zie de leeuw, en ik zag een lam. Ja, er staat een lange tussenzin, vers 6. Ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de oude dingen, een lam. Zie de leeuw, comma, de wortel, en ik zag... Een lam, zodat je maar weer ziet dat een lam eruit ziet als een leeuw, dan wel een leeuw ziet eruit als een lam. En water ziet eruit als een beest, toch? Met 7 koppen en 10 hoornen. Maar dat is Openbaring 17. Zie, er staat, ik zal u tonen, de hoer die zit op vele wateren. En hij zag inderdaad een vrouw, dus dat kan kloppen, maar die zat op een beest. Zodat je maar weer ziet dat water hetzelfde is als een beest en een lam is hetzelfde als een leeuw. In de typologie. Goed. Nou, van dit lam, oftewel de leeuw, weet u dat hij die 7 zegels opent. En die hangen samen met dat het lam zich het eigendom verwerft over de schepping. En dan maatregelen neemt. Onder andere, hij doet een ander kleed aan. Maar niettemin, daar staat er in dat verband... Bij het openen van het 6e zegel, in vers 12 van hoofdstuk 6. En ik zag, toen het 6e zegel geopend had. Het eerste het staat met een hoofdletter, want het is het lam. Dus eigenlijk, en ik zag toen het lam het 6e zegel geopend had. En ziet... Er werd een grote aardbeving, dat is die aardbeving waarbij ook de olijfberg scheurt. En, want het staat, dat blijkt, want er staat, en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. Daar hebben we het kort geleden over gehad, want de zon zou verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven. En wat zou er toen ook alweer naar beneden vallen? De sterren, zie, de sterren, daar hadden we het toch over in Jesaja. Sterren. Maar hier staat, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En over vijgen hadden we het ook in Jesaja 34. Alleen werd daar de wijnstok ook genoemd, maar hier alleen de vijgenboom. Als hij van een grote wind geschud wordt, en als men het geluid hoort van een geweldig gedreven wind, wat hoort men dan? Wat gebeurt er dan? Ja, er komt de geest, het is Handelingen 2, ja, inderdaad. De geest. Zij hoorden het geluid als van een geweldig gedreven wind en toen kregen ze tongen als van vuur en toen begonnen ze te spreken zoals de geest en gaf uit te spreken. De Pinksterdag. En wanneer wordt die geest uitgestort? Allemaal hetzelfde. Aan het einde van de 70ste week. Dus al deze dingen die hier genoemd worden, zijn een kenmerk van de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. De overgang dus van de 7 naar de 33 jaren. Het einde van de 3,5-jarige verdrukking. En dan staat er in vers 14, want daar gaat het eigenlijk om. Maar vers 13 komt natuurlijk toch al overeen met wat we lazen in Jesaja 34. Maar vers 14 zegt, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Alsjeblieft. Nou, dat is dus Jesaja 34. Ja. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Ja, dat zou je gedacht wezen. Want als je de hemel toerolt, rol je de aarde ook toe. Want dat is hetzelfde. In ieder geval komt het overeen. En dus beweegt het uit hun plaats. En bergen en eilanden worden trouwens allebei ook genoemd in Jesaja 34. Alleen genoemd, maar ze worden genoemd in Jesaja 34. En verder gaat het, hier lees ik even maar verder in Openbaring 6, gaat verder over vers 15. De koningen der aarde, de groten en de rijken en de oversten over duizenden en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen. Kortom, alle heidenen en de volken en al hun heer, wie dan ook maar, iedereen die ook in Jesaja 34 genoemd wordt in de eerste paar versen. Zij allen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, namelijk verbergt ons van het aangezicht des Heren, of nee, nou staat er niet, van het aangezicht desgene die op de troon zit. En wie zat er op de troon? Het lam, staat er ook achter, zodat je maar weer ziet dat en namelijk betekent. Verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, namelijk verberg ons van de toorn des lams. Want de grote dag zijn stoons is gekomen en wie kan bestaan, is de vraag. En wat stond in Jesaja 34? Dat stond in vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak, enzovoorts. Kortom, het gaat allemaal over gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En nou even terug naar die kwestie van vers 14. De hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Wel, de enige zinvolle verklaring die ik daarvan ken, want verder zijn ze er niet, er zijn gewoon geen verklaringen. De enige zinvolle verklaring die ik ervan ken is deze, dat bij die gelegenheid, in ieder geval bij die gelegenheid, maar waarschijnlijk ook vanaf dat moment, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, het licht weer recht gaat. En dat betekent dat als men al zo ver kan kijken, dan zal men zien dat de aarde inderdaad niet afloopt, omdat de aarde een bol is, maar dan zal blijken dat de aarde oploopt, omdat de aarde hol is. En in de praktijk betekent dat dat de bergen dus inderdaad vanuit hun plaats bewogen zijn, omhoog. De kustlanden ook, eilanden. Dus eilanden betekent gewoon de landen die verderop liggen naar de kust toe. Dat is het begrip eiland. In het algemeen betekent het zelfs gewoon verre landen. En als het ver is, kom je dichter bij de zee. Dat is per definitie zo. Dus vandaar de uitdrukking. Eilanden betekent in de Bijbel namelijk altijd kustlanden. En het heeft de functie ook van vergelegen landen. Nou, die vergelegen landen komen dus ook omhoog. Dan. En de hemelen zelf, ja, die worden kleiner. Er wordt toegerold. Dat wat zich uitstrekt, die grote sterrenhemel, zou ik maar zeggen, dat komt allemaal bij elkaar. Er staat in het midden, recht boven ons, staat alleen nog een bol met sterren.
Van beide kanten opgerold?
Natuurlijk.
Van oosten naar
west. Nee, je gaat gewoon zien wat we zo vaak op het bord getekend hebben. Dat we leven aan de binnenkant van een holle wereld.
Ja, dat
zo ziet het er dan ook uit. Dus dan zie je naar alle kanten zie je dat de aarde omhoog komt. Als je al zo ver kunt kijken. Want dat is nog maar de vraag hoe ver je kijkt, maar het moet kunnen.
Dus je krijgt in die tijd een heel ander beeld van de wereld.
In ieder geval dan op dat moment.
Ja.
Men ziet dus de dingen omhoog komen. Of men ziet dat ze omhoog gekomen zijn. Zoiets. Dat kan gemakkelijk, want ik ben een slechte wiskundige, ik kan het moeilijk uitrekenen. Maar bekend is wat is bekend? Eind 50er jaren was het, geloof ik, dat in Nederland een boek uitkwam dat heet Pleidooi voor de Platte Aarde van meneer Dijkstra. Ik heb er nog steeds geen exemplaar van te pakken gekregen. Ik heb ze wel eens gezien en gelezen, maar ik heb er zelf nog steeds geen één. Want het boek schijnt heel slecht verkocht te zijn. Heb ik vernomen. Dus er zijn er maar weinig van in omloop. Het zijn wel een beetje belachelijke boeken eigenlijk geworden. Min of meer. Kleine paperbacks. Van ene Fries, namelijk ene meneer Dijkstra. Uit Hilversum overigens. Maar die schreef een pleidooi voor de platte aarde. Die geloofde dat de aarde plat was. En probeerde dat langs allerlei mogelijke manieren te bewijzen. En die deed dat, hij deed dat op losse manier hoor. Op tamelijk humoristische wijze. Maar in ieder geval beschreef hij het verschijnsel als Fries dat je vanaf Stavoren op de dijk staande gewoon aan de andere kant van het IJsselmeer de Enkhuizen kunt zien liggen. Dat ligt pakweg een kilometer of 30 verderop. En dus zou je dat niet moeten kunnen zien liggen volgens de berekening als de aarde een bol is met een omtrek van 40.000 kilometer. Dan betekent het dat Enkhuizen al helemaal onder de horizon moet liggen. 30 kilometer verder al helemaal onder de horizon, inclusief de kerktorens en alles. Daar heb je misschien nooit aan gedacht, maar dat is wel zo.
Als de kromming zo zijn.
Ja, die kromming is dus toch nog zo sterk. Mensen zeggen, ja, dat kan je zo niet zien. Die kromming, dat gaat maar weinig, weet je wel. Nee, die kromming is dan altijd nog zo sterk dat je over 30 kilometer geen stad meer kunt zien liggen. En zelfs de top van de kerktoren niet boven de horizon kunt zien uitsteken. Dat is een bekend gegeven. De verklaring die men daarvoor geeft is een leuke. Dat vind ik de mooiste die er is. De verklaring daarvoor haalt namelijk het hele systeem onderuit. De verklaring die men geeft is dat komt omdat het licht afbuigt. Daardoor zie je toch Enkhuizen nog liggen. Dit is een leuke. Want dat betekent dat meneer Dijkstra toch gelijk heeft. Namelijk het licht buigt af. Dus je ziet de dingen niet waar ze werkelijk zijn. Wij geloven trouwens niet wat meneer Dijkstra leert. Wel dit trouwens, dat het licht anders gaat. Maar wij geloven dat de aarde wel degelijk een omtrek heeft van 40.000 kilometer. En dus niet plat is. Alleen de kromming loopt precies de andere kant op. Maar dat betekent dat je over 30 kilometer die kromming inderdaad zou moeten kunnen zien als het licht maar recht ging. En dan komt inderdaad Enkhuizen omhoog. Dan kijk je in de bocht, zal ik maar zeggen. Hè? En dan kun je zelfs verder kijken, want dan kun je waarschijnlijk Alkmaar ook verder zien liggen. Dan moet je boven Enkhuizen kijken of zo, geloof ik. Hè? Ligt iets hoger dan, hè?
Ik weet nog wel dat wij, toen ik een schoolreisje ging, kwamen bij Apeldoorn van de Dassenberg, dat bij de Echtepunt.
Ja.
Nou, dan zei de chauffeur, moest kijken, als je naar rechts uitkijkt, zie je de Dode Utrecht liggen. Nou, dat is 60 kilometer verder.
Ja.
En in ieder geval kon je dan de Lange Jan zien.
Ja. Ja.
Maar de dom, bij helder weer kon je de dom zien. Nu niet meer. Ik heb het nog nooit, het is nog nooit meer gelukt. Maar toen, hij dat verklaarde, toen, zo zag je.
Ja, ja. Nee, je kijkt verder dan officieel mogelijk is volgens die kromming van de aarde. Van het aardoppervlak. Maar de verklaring die men daarvoor geeft is de afbuiging van het licht. Zodat je om een hoekje kijkt. Ja, dat is een aardige verklaring. Dat is misschien ook zo. Dat kan namelijk, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar als het licht kan afbuigen, betekent het dat je dat hele verhaal over die aarde met een omtrek van 40.000 kilometer als bol, dat kun je dan wel vergeten. Want dan kun je niks meer bewijzen op grond van wat je ziet. Want diezelfde luiden die zeggen dat je Enkhuizen kunt zien liggen omdat het licht afbuigt, die verklaren aan de andere kant dat als een schip aan de horizon verschijnt, dan zie je eerst een mast en daarna het hele schip. Hoe komt dat dan? Dan zeggen wij, dan komt de afbuiging van het licht, dan laat ze dan maar eens wat terugzeggen. Het is niet waar hoor. Maar dan weten ze toch niks op terug te zeggen. Het is net zo min waar, maar goed, doet er nou niet toe. Waar het maar om gaat is dat als het licht theoretisch gezien recht zou gaan en wij dus gewoon zouden kunnen zien in die holle wereld, zal ik maar zeggen, die wij in onze gedachten in ieder geval hebben, dan betekent het dat we daadwerkelijk ver genoeg kunnen kijken om die kromming te zien. En dus betekent het dat, dat de horizon omhoog komt. Nou, dat is dan jammer. Misschien kost het geen 20 jaar om dat af te leren.
Oké.
Dus ja, goed antwoord, hè? Dankjewel. Nou, ik moet er meteen nog maar even wat bij zeggen dan, naar aanleiding van Openbaring 6. Er staat: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. De gedachte is overigens niet dat men daardoor verpletterd zou worden. Want dan maakt het al niet uit onder wiens toorn men valt. De gedachte is dat men daarin verborgen zou zijn. Dat staat er, verbergt ons. Dus de gedachte is, de bedoeling is dat die bergen zich zouden uitstrekken over die mens, omdat ze onder die bergen en in die bergen zouden kunnen schuilen voor degene die op de troon zit. En letterlijk heb je daar misschien wat moeite mee, want je bent geneigd dat meteen letterlijk op te pakken. Maar overdrachtelijk is dat eenvoudig genoeg. Want ik heb al gezegd, de berg is in ieder geval Babel. En dat mensen dan hun steun, hun verberging zoeken bij Babel, dat is een duidelijke zaak. Juist en vooral vanaf dat moment. Maar ook letterlijk kan het zijn, je zou moeten schuilen in de rots. En Israël doet dat ook, want schuilt inderdaad in de rots. In de steenrotsen. In Sela namelijk. Ja, inderdaad, na de 70ste week, nadat men door de Olijfberg het land uitvlucht, gaat men daar naartoe. Dus het is niet zo van bergen verplettert ons. Dat is niet de betekenis van bergen valt op ons. Maar de betekenis bergen kom over ons heen, bescherm ons. Dat staat er ook achter, hè. Dat staat er gewoon achter, ja. Dat is niks moeilijk, dat staat er gewoon achter. Verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Het is niet een gebed om zelfmoord, integendeel, het is een gebed om een schuilplaats. Hoe dan ook, deze dingen gebeuren kennelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer namelijk de vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, dat staat in Openbaring, maar dat staat in Jesaja 34 vers 4 dus ook. Gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom, waarbij de vijgenboom dan een uitbeelding is, zoals altijd ook, van de Joodse staat. Want dat is het zeker ook. En de onrijpe vijgen zijn dan ongelovige Israëlieten die inderdaad van de boom vallen. En dus gedood worden, net als uiteindelijk alle ongelovigen. En dat is natuurlijk ook de verklaring van de wijnstok. De wijnstok is de belofte aan Abraham, de belofte eigenlijk van een nieuw verbond. De belofte van een eeuwig verbond. Maar de onrijpe druiven vallen van de wijnstok af, krijgen namelijk geen deel aan dat nieuwe verbond. Zodat hier een totale omwenteling plaatsvindt in de schepping. Daar gaat het om. Totale omwenteling. Alles wordt anders. Die bolle aarde wordt een holle aarde ineens. Nou, dat was hij al, maar het gaat erom dat je dat dan ziet. En vervolgens wordt het koninkrijk gegeven aan de Christus. Dat was ook altijd al zo, maar nu ga je dat zien. Het lam zit op de troon. Dat was altijd al zo, maar nu wordt het geopenbaard. Want alle dingen waren helemaal onderworpen, maar dat zien we nu nog niet. Maar dan ziet men het wel, of zal men het zien. Kortom, spreek dan over al die gebeurtenissen die zullen plaatsvinden vanaf dat moment, in elk geval. Vanaf het einde van de 70ste week in elk geval, tot de 1000 jaar aan toe, de totale onderwerping van de gehele schepping aan Christus. Nee, laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken worden deze dingen verbonden met de verduistering van de zon, maan en de sterren. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is de verschijning van de Heer officieel op de berg. Op de Olijfberg. Officiële verschijning aan Israël op de Olijfberg. Vanaf dat moment gebeuren kennelijk deze dingen. Vandaar die tekenen aan de hemel ook enzovoorts. Dat is het moment van de uitstorting van die geest op alle vlees. Althans letterlijk aan Israël en aan het overblijfsel van Israël. Maar de verdrukking voor Israël is 3,5 jaar daarvoor al begonnen. Maar kennelijk niet gepaard gaande met deze tekenen. Dus deze tekenen zijn er bij de officiële bekering van Israël. Bij het einde dus van de 70 weken. Want vanaf dat moment, vanaf dat Israël officieel de naam des Heren aanroept, wordt het koninkrijk geopenbaard en treden deze veranderingen dus in. Vanaf dat moment manifesteert de Heer zich op aarde. Trouwens, openbaring eindigt daar, ik heb net het laatste vers geloof ik niet gelezen, eindigt daarmee te zeggen, want de dag des toorns is gekomen. Zodat je ziet dat de dag des toorns officieel in de Bijbel de aanduiding is voor de tijd die begint na de 70ste week. Terwijl de term als zodanig, los van waar hij in de Bijbel staat, zou kunnen worden toegepast ook op de tweede helft van de 70ste week. Begrijpt u? Want dat is ook toorn, dat weten wij. En dan kun je dus ook dag des toorns noemen. Maar in de Bijbel wordt dat niet gedaan, zodat je maar weer ziet dat je uitdrukkingen in de Bijbel moet laten staan, om ze goed te kunnen begrijpen. En de dag des toorns begint dus officieel na de 70ste week van Daniël. En ik neem maar aan dat dat overeenkomt met wat hier heet. Het zal zijn de dag der wraak des Heren. In Jesaja 34 vers 8. De 70ste week van Daniël en ook de tweede helft van die 70ste week moet u beschouwen als de laatste gebeurtenissen waardoor Israël tot bekering gebracht wordt, of gedwongen wordt zou je kunnen zeggen, maar niettemin het wordt tot bekering gebracht. En pas dan begint in alle eeuwigheid de grote verdrukking over de volkeren. De 70ste week is eigenlijk alleen de aanloop daarnaartoe. Is ook noodzakelijk trouwens, want wat heeft die verdrukking van die volkeren voor zin als het koninkrijk niet geopenbaard kan worden op aarde? Want het koninkrijk kan niet geopenbaard worden op aarde als niet eerst dat koninklijk priesterdom, of dat priesterlijk koninkrijk zelf tot stand komt, oftewel als niet eerst Israël tot bekering komt. Dus eerst moet Israël tot bekering komen, pas dan heeft Jeruzalem enige betekenis en bestaansrecht, en dus pas dan zal het koninkrijk geopenbaard kunnen worden. En dus vanaf dan worden de volkeren verdrukt. En bereikt met het evangelie, maar dat gaat gelijk op. Hè? Waarna een soort van kortsluiting plaatsvindt in vers 5 van Jesaja 34, inmiddels weer. Ja, in openbaring gaat het verder met de verkiezing van de 144, of de verzegeling van de 144.000. Dat zijn die lui die in de 33 jaar het evangelie van het koninkrijk prediken, officieel, aan alle volkeren. Dus je mij vraagt, dat zijn de olieverkopers uit Matthäus 25, de gelijkenis van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. Ja. Goed, er staat dan in Jesaja 34 vers 5, mijn zwaard is dronken geworden in de hemel, ziet het zal ten oordeel nederdalen op Edom, namelijk op het volk het welk ik verbannen heb. Van Edom zou je dat kunnen zeggen, het is verbannen, het is weggestuurd, ten gunste van Jacob zou je kunnen zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat Edom de aanduiding is in zekere zin van Israël en eigenlijk van helemaal de natuurlijke mens. En dat verklaart waarom de naam Edom gebruikt wordt. Ik geloof, laat ik het dan zo zeggen, ik geloof dat wat waar is voor Israël, is waar voor Edom. Namelijk, als het in de Bijbel gaat over Israël, in verband met vloek, of in verband met zegen, dan is Israël daarbij altijd gewoon letterlijk Israël, het volk. Terwijl deze dingen Israël overkomen, ons tot voorbeeld. Dat wil zeggen, Als over Israël een en ander gezegd wordt, is dat letterlijk waar. Maar het is niet alleen letterlijk waar, het heeft net zo goed een overdrachtelijke betekenis. Het heeft een toepassing, namelijk op de volkeren in het algemeen. En voor zover van toepassing wordt het ook in verband gebracht met de gemeente enzovoorts. Dat wil zeggen, God doet het een en ander met Israël, maar het is een illustratie van wat hij doet met de schepping in het algemeen. Ja, 1 Korinthe 10, deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld. En daar gaat het maar om. En alle heilswaarheden worden uitgelegd in de Bijbel onder gebruikmaking van deze Israëlitische illustraties. Beelden uit Israëls geschiedenis dus. Maar ze zijn letterlijk waar, maar ook overdrachtelijk. En dat is het geheim van alle profetie eigenlijk. De Heer zal de gevangenis openen. Als de Messias komt, zal hij de gevangenis openen. Hij heeft dat letterlijk gedaan. In meerdere gelegenheden ging de gevangenis letterlijk open. Maar belangrijker was dat de ballingschap opgeheven zou worden. En dat men niet alleen zou terugkeren uit een letterlijke gevangenis, zoals Petrus en Johannes en Paulus. Maar belangrijker was dat Israël uit de ballingschap of uit de gevangenis zou teruggebracht worden. En daarna blijkt het niet alleen op Israël van toepassing te zijn, maar zelfs op de heidenen die uit hun ballingschap, die zijn er toch ook in ballingschap, verzameld zullen worden. En in onze dagen worden toegepast op de heidenen die tot geloof komen, wij dus, die ook verzameld worden uit de ballingschap en een plaats krijgen in de hemel. Daarom zegt hij, opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Staat in Psalm 68, maar in Efeze 4 worden toegepast op de gemeente. Zij die gevangenen waren, die ballingen waren, worden verzameld en gebracht op een andere plaats. Het gaat niet om het dodenrijk daar, het gaat gewoon over de gemeente. Er is niks moeilijks aan. Gewoon over de gemeente. Dan zie je, die dingen hebben meerdere toepassingen. Wel, datzelfde is hier ongetwijfeld ook zo voor Edom, want ongetwijfeld zal deze uitspraak hier, deze profetie hier, in de eerste plaats worden toegepast op het volk, wat hier ook letterlijk genoemd wordt. Edom, namelijk Bosra. Zodat ik geloof dat als aan het einde van de 70ste week het oordeel Gods gekomen is inmiddels over Israël, dat het dan vervolgens ook meteen, ik denk in hetzelfde jaar dus nog, hè, komt over Edom. Nou, dat grenst daaraan. En het is nog familie ook, dus waarom niet? Er zijn natuurlijk wat meer aanwijzingen voor. Maar goed, het begon ergens, namelijk bij Israël. Maar dat is in de 70ste week. En dan gaat het erom, hoe gaat het nu verder? En kennelijk gaat het dan verder met een oordeel over Edom. Dat mogen hieruit blijken, deze profetie. Uit enige andere trouwens ook. En een van de andere volken die er meteen mee te maken heeft, dat is ook... zijn ongetwijfeld ook Ammon en Moab. Dat is ook familie. En dat grenst daar ook allemaal aan. Dat is helemaal de streek oostelijk van het Jordaandal. Maar vervolgens ook Egypte. Maar het zijn precies die streken die allemaal ook verband houden met die invasie van Rusland in die dagen, weet je wel, het einde van de 70ste week. Daar hebben we het alles over gehad. Maar Edom wordt hier als eerste genoemd, dat is ongetwijfeld letterlijk zo, maar Edom staat hier ongetwijfeld ook model voor alle volkeren. Voor Adam en dus voor de hele mensheid. Maar in de eerste plaats Edom. De gedachte is ook, maar dat staat hier natuurlijk allemaal niet, dat als het overblijfsel van Israël de naam des Heren aanroept, dat het dan vlucht naar Petra en naar Bosra, kortom, naar Edom. En in Edom vindt het de schuilplaats. Waarna vervolgens, volgens Micha, de Heer en dit overblijfsel uittrekken uit Edom naar Kanaan. Kennelijk om Kanaan opnieuw in bezit te nemen, net als in eens de dagen van Jozua. En het eerste wat ze dan tegenkomen zijn de Edomieten. Uiteraard, want op hun gebied verkeren zij. En dat betekent uiteraard dat het oordeel eerst komt over Edom. Ja, nadat het eerst over Israël geweest is, komt het eerst over Edom. En als u het mij vraagt, ik denk dat het samenhangt meteen ook met Egypte. Dat er meteen in één moeite doorgaat. Ik heb de schriftplaatsen niet bij de hand. Maar het is namelijk zo dat die verduistering van zon, maan en sterren steeds genoemd wordt in verband met het einde van de 70ste week van Daniël en dus in verband met het oordeel over Israël. Maar diezelfde uitspraken worden ook genoemd in verband met het oordeel over Edom en in verband met het oordeel over Egypte. Zodat ik daaruit steeds concludeer dat deze dingen ongeveer gelijktijdig gebeuren.